Good morning. It's great to be back with you.
Het is goed om weer bij jullie te zijn.
It's been a couple of years since I've been in the Netherlands.
Het is een paar jaar geleden sinds ik in Nederland was.
This is my fifth time here.
Het is mijn vijfde keer hier zo.
And I love being here. I love the Dutch people.
Ik hou ervan om hier te zijn en ik hou van jullie als Nederlanders.
To be with the body of Christ in different places in the world.
Om met het lichaam van Christus te zijn in verschillende onderdelen van de wereld.
It's a great blessing for me.
Het is een grote zegen voor mij.
And I can tell that I am the culture is growing on me.
En ik kan merken dat ik steeds meer onderdeel word van de cultuur.
Because of the first three things I did when I got here.
Want er waren drie dingen die ik deed toen ik hier kwam.
I flew overnight from Ohio.
'S Nachts vloog ik van Ohio.
And when I arrived at the Bible school,
en toen ik op de Bijbelschool kwam,
the first thing I did was take a short nap.
Was dat ik hier kwam en als eerste een slaapje deed.
The second thing was to go on a prayer walk and talk to the Lord.
En toen ging ik wandelen en terwijl ik wandelde praat ik met de Heren.
And the third thing was to go to Jumbo.
En de derde was dat ik naar de Jumbo
and buy
ging.
Some stroopwafels.
En dat ik wat stroopwafels ging kopen.
And then I knew I was ready for the trip.
En toen wist ik, ik ben er nu klaar voor.
I want to send greetings from my family.
Ik wil namens mijn gezin ook de groet overbrengen.
My wife, Brittany, and our three daughters are back in Ohio.
Mijn vrouw Brittany en mijn dochters die zijn nog in Ohio.
And our family is in a big transition.
En mijn gezin is in een overgangsperiode.
We are going to be moving to Brazil in February.
We zullen gaan verhuizen naar Brazilië in februari.
With a vision to start a training school for evangelists and missionaries.
Om daar een soort bijbelschool, een trainingsschool te beginnen voor zendelingen en evangelisten.
And so my wife is now working in the ministry. She was teaching for many years. Now she's working from home.
En nu werkt mijn vrouw. Ze heeft jaren al onderwijs gegeven. Verschillende plekken, maar nu is ze vanuit huis dat aan het doen.
And our kids are now being homeschooled. They were in private school, now they're being homeschooled.
En onze kinderen die krijgen nu thuisonderwijs. Ze zaten gewoon in regulier onderwijs, maar nu worden ze thuis onderwezen.
We're doing our best to learn Portuguese.
We doen ons best om Portugees te leren.
And so we'd appreciate your prayers.
Dus we waarderen jullie gebeden.
We'll put some cards up here on the table.
Er zullen hier vooraan op deze tafel wat kaarten liggen.
And if you'd like to remember us and pray for us, we'd encourage you to grab one. It'll be a blessing to us.
Als je blijven bidden, neem ons een kaartje mee en dan heb je een hulpmiddel.
But I want to pray over the message this morning.
Maar ik wil beginnen met gebed over de boodschap van deze morgen.
I believe the Lord wants to speak to each one of us.
Want ik geloof dat God wil spreken tot ieder van ons.
And I want to ask him to speak to us this morning.
En dat wil ik ook vragen aan hem.
Father, we come to you this morning.
Vader, deze morgen komen we tot u.
And we're in need of you.
En we hebben u nodig.
We know that you have a great plan for each one of us.
We weten dat u een goed plan hebt met ieder van ons.
To make us salt and light on this earth.
Om ons zout en licht te maken in deze aarde.
To reflect Christ to the world around us.
Om Jezus Christus zichtbaar te maken.
For our families to be united in Christ.
Voor onze gezinnen om één te zijn in Jezus Christus.
And we know that we can't do any of those things without you.
En we begrijpen en beseffen dat we dat niet zonder u kunnen.
And this morning I believe you want to speak to each one of us.
En ik geloof deze morgen dat u met ieder van ons wilt spreken.
You want to help us to see what we need to do to be more like Jesus.
En u wilt ons deze morgen, dan geloof ik dat u dat wil laten zien, dat we deze morgen meer op de Heer Jezus gelijk en gaan zien hoe we dat moeten doen.
And that can only happen with your grace.
En dat kan alleen door uw genade.
And by the help of your Holy Spirit.
En door de hulp van uw Heilige Geest.
And by the guidance of your word.
En door de leiding van het woord van God.
And so we ask this morning.
En zo vragen wij u.
As we read the scriptures together.
Wanneer wij deze morgen uw schrift lezen.
As we study the words that you've given to us.
Als we de woorden bestuderen die u ons gegeven heeft.
That you would open our hearts to receive.
Dat u onze harten zult openen om te ontvangen.
That we would be teachable.
Dat we onderwijsbaar zijn.
That our lives would be impacted.
Dat onze levens dat het impact heeft op onze levens.
That you could accomplish your will in our lives.
Dat uw wil gedaan zal worden in onze levens.
We want to hear from you.
We willen van u horen, o Heer.
And we thank you for giving us ears to hear what you're saying.
En dank u wel dat u ons oren wil geven om te horen wat u wil zeggen.
In the name of Jesus Christ.
In de naam van de Heer Jezus.
Amen.
Amen.
I want to speak from a portion of scripture in the Old Testament.
Ik wil vanuit het Oude Testament wat delen met jullie.
If you turn to Joshua chapter 23.
Joshua hoofdstuk 23.
And I want to summarize some of the story and also we'll read some scripture together.
Ik wil wat samenvatten uit dat gedeelte en de gedeeltes eromheen, maar ook wat teksten lezen met elkaar.
Paul says something interesting to us in his first letter to the Corinthians.
In de eerste brief aan de Corinthiërs zegt Paulus iets bijzonders en interessant met ons.
In chapter 10 he talks about the Israelites in the Old Testament.
In hoofdstuk 10 spreekt hij over de Israëlieten in het Oude Testament.
He talks about their wandering in the wilderness.
Hij spreekt over hun ronddwalen in de woestijn, in de wildernis.
And he says we can learn something from their example.
En hij vertelt ons dat wij kunnen leren van hun voorbeeld.
That those things were written for us for our admonition, our instruction.
Dat die woorden opgeschreven zijn voor ons onderwijs, voor ons onderricht.
And I want to look a little bit further into Israel's history.
En ik wil iets ingaan op de geschiedenis van Israël.
And share some warnings that I see in their story.
En ik wil wat waarschuwingen met jullie delen die we zien in hun verhaal.
And so in Joshua 23.
En in Joshua 23.
We are now the Israelites are in the land of Canaan.
Daar is het volk Israël in het land Canaan.
God had promised to Abraham to give his people this land.
En God heeft aan Abraham van tevoren al gezegd dat dit volk, zijn volk, dit land zou in bezit zou nemen.
After God rescued them out of Egypt.
En toen God ze uit Egypte bevrijdde.
He brought them into the wilderness.
Gingen ze door de woestijn heen.
To reveal himself to them.
En hij, God, openbaarde zichzelf aan hen.
To give them his law.
Hij gaf zij zijn wetten.
And then to bring them into the promised land.
Met als doel om ze dan ook in het beloofde land te brengen.
Because of their disobedience.
Maar vanwege hun ongehoorzaamheid.
They wandered for 40 years.
Duurde het 40 jaar.
And now Joshua brought the people into the land finally.
En nu eindelijk bracht Joshua hen in het beloofde land.
And they won many battles and entered into the land.
En ze wonnen allerlei veldslagen en ze namen zo het beloofde land over.
And Israel was different than other nations.
En Israël was anders dan andere naties.
Because they were not just fighting in their own strength.
Want zij vechten niet in hun eigen kracht.
They were fighting with the power of God in their lives.
Want zij vochten met de kracht van God in hun levens.
And God had promised them.
En God beloofde hem.
If you go and fight, I will fight with you.
Als jullie gaan en vechten, ik vecht met jullie mee.
And we see that in the book of Joshua.
En dat zien we in dit boek, in het boek Joshua.
In the battle of Jericho.
In de veldslag rondom Jericho.
Where God caused the wall to fall down.
Waar God de muren naar beneden liet vallen.
It was a miracle on the Israelites' behalf.
Het was een wonder die God deed ten behoeve van zijn volk.
Because they were walking in obedience.
Omdat ze op dat moment in gehoorzaamheid wandelden.
We also see the next city that they attack.
We zien ook de volgende stad die ze aanvallen.
Because one man disobeys the Lord.
Omdat één iemand ongehoorzaam was.
They lose the battle because of their disobedience.
Verloren ze de veldslag, de strijd vanwege die ongehoorzaamheid.
And so God is teaching his people.
En God onderwees daar dus zijn volk.
If you'll obey me,
als je mij gehoorzaamt,
I will fight with you in your battles.
Dan vecht ik met je mee.
And Joshua here is at the end of his life.
En Joshua hier zo is aan het einde van zijn leven gekomen.
He's seen God do some incredible things.
En hij zag God heel veel geweldige dingen doen.
And he knows that he is going to pass away very soon.
En hij weet dat hij spoedig zal komen te overlijden.
And in chapter 23 he gives this long speech.
En in hoofdstuk 23 geeft hij een toespraak, een lange toespraak.
And he rehearses the history that they have with God.
En hij verklaart hen of vertelt hen opnieuw de geschiedenis van het volk.
All the amazing things that God had done for them in his lifetime.
De geweldige dingen die God heeft gedaan terwijl Joshua daarbij was.
He says in verse 9.
In vers 9.
That it was the Lord that drove out the nations for them.
Dat de Heere de volken van voor uw ogen verdreven heeft.
In verse 10 he says, one of you can chase 1,000 because the Lord fights with you.
Vers 10, één man uit u zal er 1,000 achtervolgen, want de Heer uw God is met u.
But he warns them to make sure that they walk in obedience to the Lord.
Maar hij wil duidelijk maken, maar je moet wel gehoorzamen.
In the next chapter in 24.
In hoofdstuk 24.
He brings the nation together at the city of Shechem.
Dan haalt hij het hele volk bij elkaar in Shechem.
And again he rehearses all the things that the Lord has done.
En opnieuw vertelt hij wat de Heer allemaal heeft gedaan.
And I want to read starting in verse 14.
En ik wil lezen vanaf vers 14.
And we're going to read through verse 28.
Tot vers 28.
Ja, yeah, we can just read, that'd be great.
14. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivieren in Egypte en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vader uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heer heeft al die volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heer dienen, want Hij is onze God. Sorry.
It's okay.
Beetje verkouden, maar het gaat goed komen, denk ik. Bijna. Zo. Dan moet ik nog door de tranen heen de tekst lezen. Eén momentje. Ja. Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij... Nou, iemand anders lezen.
Stop die stilte.
Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Als u de Heere zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren. Hij zal u kwaad doen en hij zal u vernietigen, nadat hij u goed gedaan zal hebben. Daarop zei het volk tegen Jozua, nee, wij zullen voorzeker de Heere dienen. Jozua zei tegen het volk, u bent getuigen voor uzelf, dat u voor u de Heere gekozen hebt om te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde goden weg, die te midden van u zijn, en richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua, wij zullen de Heere, onze God, dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Zo sloot Jozua op die dag een verbond met het volk en stelde het in Shechem voor hen vast als een verordening en bepaling. Jozua schreef deze woorden in het wetboek voor God. Vervolgens nam hij een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij hem het heiligdom van, die bij het heiligdom van de Heere stond. En Jozua zei tegen heel het volk, zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij heeft alle woorden van de Heere gehoord. En hij heeft tot ons gesproken, ja, hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent. Toen stuurde Jozua het volk weg, iedereen naar zijn erfelijk bezit.
So here Joshua is making this covenant with the people of Israel.
Dus Joshua die maakt een verbond met het volk Israël.
And the people are very zealous to obey the Lord.
En het volk is heel toegewijd, heel ijverig om God te volgen.
They say we will obey his voice in everything.
Wij zullen zijn gebod, zijn stem gehoorzamen.
And Joshua takes a large stone and sets it up as a monument.
En Joshua die zet een steen neer als een soort monument.
In the ancient Middle East, this was a way to make a covenant sometimes.
Zo werd in het Midden-Oosten in die tijd soms een verbond gesloten.
And in Deuteronomy, every covenant required two or three witnesses.
En als een verbond werd gesloten, dat staat in Deuteronomium, moesten er altijd twee of drie getuigen bij zijn.
So Joshua tells the people, you're going to be one witness.
En Joshua die zegt tegen het volk, jullie zijn één getuige.
And this stone that sits here is a witness also against us if we don't do what God says.
En deze steen die we neer hebben gezet, dat is ook een getuige tegen ons.
And what's very interesting, if you turn the page of your Bible.
En als je de bladzijde omslaat.
And you go into the book of Judges.
En je gaat naar het boek Richteren.
You wonder, what are the people going to do?
Dan vraag je af, wat zou het volk nu gaan doen?
And in Judges chapter 1, it begins talking about how the Israelites began to take the land of Canaan.
En in dat boek, dan begint het over hoe het volk het land Canaan verder inneemt.
But in verse 27, it begins to share about all the things they did not do.
Maar dan vanaf vers 27 begint het te delen over wat ze niet hebben gedaan.
The nations that they did not drive out and they left there in the land.
De naties die ze in het land hebben laten wonen en die ze niet hebben uitgedreven.
And as I was studying these passages,
en terwijl ik deze teksten bestudeerde,
I found it very surprising.
En vond ik het heel verrassend.
That the people in Shechem were saying, we will do everything that the Lord asked us to do.
Dat het volk in Shechem zei, we gaan alles doen wat de Heer heeft gezegd.
And then in a short time you see them not doing what they said they would do.
En dat je in een korte tijd later ziet wat ze niet doen, wat ze hadden gezegd dat ze wel zouden doen.
And the question is, what happened between Joshua 23 and Judges chapter 1?
En wat is dan het verschil tussen Joshua 24 en Richteren 1? Wat is er gebeurd?
And remember, there was a stone that was a witness against the people.
En die steen staat er nog steeds als getuige.
And so the question I want to answer this morning.
En de vraag die ik deze morgen wil beantwoorden of wil vragen.
If we could talk to that stone.
Als wij met die steen konden spreken.
And ask what it witnessed in the nation of Israel.
En wat die steen gezien heeft in het land Israël.
What would it say about the people of that time?
Wat zou het zeggen over de mensen daar zo?
And I see four principles in their life that I think we can apply to our lives as believers.
En ik zie vier principes in het leven van de Israëlieten die wij kunnen toepassen.
The first thing I think that stone would tell us.
Het eerste wat die steen zou zeggen.
Is that the Israelites failed to fully obey the Lord.
Dat het volk ongehoorzaam was en dat ze het faalde.
In Judges chapter 2,
in Richter hoofdstuk 2,
an angel of the Lord speaks to the people.
Spreekt een engel van God tot het volk.
He tells them, I brought you out of Egypt.
En daar zegt hij, ik bracht u uit Egypte.
And I made a covenant with you.
En ik heb een verbond met u gesloten.
And I told you to not make a covenant with the people in the land.
En ik heb u gezegd dat u geen verbond mag sluiten met de volken van het land.
He says, but you have not obeyed my voice.
Maar u bent echter mijn stem niet gehoorzaam geweest.
Because of this, I will not drive the people out before you.
En daarom zal ik ook die volken niet voor u uit verdrijven.
The Lord tells the people, I gave you very clear instructions.
En God zegt, ik heb u duidelijke geboden gegeven.
To go into the land.
Om het land in te gaan.
And to drive all of the foreign nations out.
En al die naties, alle volken die daar wonen, het land uit te drijven.
But you didn't fully obey what I asked you to do.
Maar je hebt niet volledig gehoorzaamd in wat ik heb gezegd.
Because of this, he says, I'm not going to fight the battles with you anymore.
En daarom, zo zegt de Heer, zal ik niet de strijd voor u strijden.
And that was really bad news for the Israelites.
En dat was heel slecht nieuws voor het volk Israël.
They needed God on their side in order to fight these battles.
Want ze hadden God nodig om die strijd voor hen te strijden.
But because of their disobedience, God says, I'm not going to walk with you anymore. I'm not going to fight for you.
Maar door hun ongehoorzaamheid zei God, ik ga niet dit gevecht meer voor jullie vechten.
And from these Israelites, I think we can see how important obedience is to God.
En wat we hierin zien, is wat we dus kunnen leren van de Israëlieten is hoe belangrijk gehoorzaamheid is.
When you read through the Bible, you see obedience is one of the most important things.
Als je de Bijbel doorleest, zie je dat gehoorzaamheid een van de meest belangrijke punten is.
Jesus says in John 14.
In Johannes 14 zegt de Heer Jezus:
If you love me, you'll keep my commandments.
Als je mij lief hebt, dan houd je aan mijn geboden.
The apostle John writes in 1 John 5.
De apostel Johannes zegt in 1 Johannes 5:
This is the love of God that will keep his commandments.
Dit is de liefde van God dat wij zijn geboden bewaren.
It's very important that we walk in obedience to the Lord.
Het is heel belangrijk dat we in gehoorzaamheid de Heer volgen.
But the Israelites did not fully obey God.
Maar de Israëlieten dus die deden dat niet.
It's interesting because they started to fight these battles.
Dat is heel interessant, want ze begonnen wel om die strijd te voeren.
They began to obey the Lord.
Ze begonnen met gehoorzaamheid.
But they did not fully obey the Lord.
Maar ze deden dat niet volledig.
I have three daughters.
Ik heb drie dochters.
And if I ask one of them to go clean their room.
En als ik hen vraag, ruim je kamer op.
Sometimes they like to clean all the parts that you can see easily.
Dan ruimen ze soms alle dingen op die je makkelijk kunt zien.
So you walk in and it looks very good.
Dus je loopt naar binnen en dan ziet het er heel goed uit.
But then you realize that they shoved everything under the bed.
Maar dan bedenk je, oh, ze hebben alles onder het bed geschoven.
Or they put everything in the closet and everything falls out when you open it.
Of ze hebben alles in de kast gedaan en als je de kast open doet, dan valt alles eruit.
And I would tell my daughters, you did not fully obey what I asked you to do.
En dan zeg ik tegen mijn dochters, je hebt mij niet volledig gehoorzaamd.
You might have started the work, but I expect you to obey me fully.
Je bent misschien begonnen met het werk, maar ik verwacht dat je mij gehoorzaamt de hele weg, volledig gehoorzaamd.
And God expected full obedience from the Israelites.
En dat verwachtte God ook van het volk Israël.
But we see that they only partially obeyed.
Maar we zien dat ze alleen maar ten dele gehoorzaamden.
In Judges 1, it talks about the tribe of Judah.
We zien in Richteren 1 de stam Juda.
It said they drove out some of the nation, the enemies in the mountains.
Dat ze sommige van de volken in de bergen verdreven.
But they couldn't drive out the people in the lowlands because they had chariots of iron.
Maar ze konden niet de volken in de valleien verdrijven omdat die ijzeren, hoe zeg ik dat? Koetsen, ja, strijdwagens hadden. Dankjewel.
And so they were willing to do what they thought they could do.
En ze waren bereid om dus een strijd te voeren die ze wel aankonden, maar niet.
But when they experienced something that they thought they couldn't do, they were willing to disobey.
Maar dus op het moment dat ze dachten, ja, maar dit gaat ons nooit lukken, dan stopten ze en werden ze ongehoorzaam.
And I think it's an example for us.
En ik denk dat dat een voorbeeld voor ons is.
We can't limit our obedience to when it's convenient.
We kunnen niet alleen maar gehoorzamen wanneer het ons uitkomt.
Sometimes obeying the Lord will cost us something.
Soms als we de Heer willen gehoorzamen, kost het ons iets.
Maybe people won't like us because of our stand for the Lord.
Misschien dat bepaalde mensen ons niet meer aardig vinden omdat we voor de Heer gaan.
But we can't choose how much we want to obey. We have to fully obey him.
Maar we kunnen niet kiezen hoeveel gehoorzaamheid we zullen hebben. Nee, we moeten volledig gehoorzamen.
Also, delayed obedience is disobedience.
Maar ook uitgestelde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid.
When we say, Lord, I know you want me to do this, but I'll do it later.
Als we zeggen, Heer, ik weet dat u dit van me vraagt, maar dat doe ik later.
God is looking for people who will obey him right away.
Maar God zoekt naar mensen die hem gelijk gehoorzamen.
Again, if I told my daughters to clean their room.
Opnieuw het voorbeeld, als ik tegen mijn dochters zeg, ruim je kamer op.
And 2 hours later, they're still not doing it.
En 2 uur later doen ze het nog steeds niet.
They say, oh, I'll do it later.
En ze zeggen, nee, maar dat doe ik later wel.
I would say, you're not obeying what I'm asking you to do.
Dan zou ik zeggen, je bent niet gehoorzaam aan wat ik je vraag te doen.
And it's the same with the Lord.
En zo is het ook met de Heer.
If we want to walk in full obedience.
Als we volledig gehoorzaam willen zijn.
We need to obey him right away and do everything that he asks us to do.
Dan behoren we dat gelijk te doen en volledig te doen.
Because the Israelites found out that there was consequences to being disobedient.
En het volk Israël die heeft moeten leren wat het betekent als ze de Heer ongehoorzaam zijn.
Those consequences affected them for a long time.
De consequenties die bleven hen lang achtervolgen.
I have a friend who went through a program that I had been through a couple years ago that he was. I have a friend that went through a program that I'm familiar with.
Er is een vriend van mij en die is door een programma ingegaan, zeg maar, door een. Ja.
It's called Pure Life Ministries in Kentucky.
Pure Life Ministries
It's a ministry for men in sexual sin.
Ja, hij is door het programma heen gegaan van Pure Life Ministries, wat een programma is voor mensen die verslaafd zijn, pornoverslaafd of seksverslaafd, om tot vrijheid te komen. En een vriend van mij die ging daar dus in.
Ja, and he went through the program and he found repentance from some sin in his life.
En hij ging door het programma heen en hij bekeerde zich en vond bekering voor bepaalde onderdelen van zijn leven.
And God set him free and it was a really beautiful story.
En God zette hem geweldig vrij en het is een heel mooi verhaal.
But because of some of his sin in the past.
Maar vanwege bepaalde zonden vanuit zijn verleden.
When he completed the program, he was arrested and sent to prison.
Toen hij klaar was met het programma, toen werd hij daardoor gearresteerd.
He's spending a couple of years in prison right now.
Op dit moment zit hij nog steeds in de gevangenis.
Because of the consequences of his sin.
Vanwege de consequenties van zijn zonde die hij heeft gedaan.
God forgave him of the sin.
God vergaf hem.
God restored his relationship with him.
God herstelde de relatie die hij met God had.
God did a beautiful work in his life.
En God deed een geweldig werk in zijn leven.
But he didn't take the consequences out of his away from his sin.
Maar hij moest nog steeds de consequenties dragen en God nam ze niet weg.
And I'm sure my friend would love to go back and start over and do something different.
En die vriend van mij, ik kan me voorstellen dat hij graag opnieuw zou willen beginnen.
But if he had obeyed the Lord originally, he would have never had, you know, these problems.
Maar als hij in het begin al gehoorzaam was aan God, dan had hij nooit die problemen gehad.
And so walking in obedience is very important.
Dus het wandelen in gehoorzaamheid is heel belangrijk.
It's always better to obey the Lord than to delay our obedience.
Het is altijd beter om hem te gehoorzamen dan om uit te stellen of niet te gehoorzamen.
And we all want to not experience the consequences of being disobedient.
En wij willen allemaal niet dat soort consequenties moeten dragen.
I love that the Lord is full of grace and mercy.
Ik ben zo dankbaar dat God vol genade en vol barmhartigheid is.
And he's very long suffering with us.
En hij is heel geduldig met ons.
But there's also an expectation as his children that we will do what he says.
Maar er is ook een verwachting bij hem dat wij als zijn kinderen zullen leven zoals hij dat wil.
And so I encourage all of us.
Dus ik wil ons aanmoedigen.
To examine our lives.
Om onze eigen levens te beproeven.
And ask, am I fully obeying the Lord in every area of my life?
En de vraag te stellen, ben ik gehoorzaam aan de Heer in elk onderdeel van mijn leven?
The second thing I see in the story of the Israelites.
Het tweede wat ik zie in het verhaal van de Israëlieten.
If we could talk to that stone that was sitting there.
Als wij opnieuw tot die steen zouden gaan en zouden praten met hem.
It would tell us that the Israelites failed to remember the Lord.
Dan zou het ook zeggen dat Israël faalde omdat ze
to remember the Lord.
Ja, om de Here te herinneren, om gefocust te zijn op de Here.
In Judges chapter 2 it tells us something interesting.
In Richter hoofdstuk 2 staat iets interessants.
It says that as long as Joshua was alive, the people served the Lord.
Er staat zolang Joshua leefde, volgde de Israëlieten de Here.
These were the people who had seen the great works of the Lord.
En dit waren de mensen die de geweldige grote dingen van God hadden gezien.
They had experienced the battle of Jericho and other battles.
Ze hebben de veldslagen gezien en Jericho en de muren die neervielen.
Those things were still fresh in their memories.
Dat was in hun geheugen gegrift.
But verse 10 tells us that that generation passes away.
Maar vers 10 zegt dat die generatie overleed en weg was.
And another generation rose up who did not know the Lord.
En dat er een hele generatie opstond die de Heere niet kende.
And he did not know the work that God had done for Israel.
Die niet de daden heeft gezien die God voor Israël had verricht.
And in the very next verse.
En de volgende vers.
It tells us those children of Israel did evil in the sight of the Lord.
En er staat dat die generatie deden wat slecht was in de ogen van de Heere.
Here we see a connection.
Hier zien we een verbinding.
Between forgetting the Lord and what he's done. And rebellion and idolatry.
Hier zien we in dit vers, of deze versen, zien we de verbinding tussen vergeten wat de Heer heeft gedaan en wie hij is, en afgoderij.
And this was a pattern for this nation.
En dat is een patroon geworden van dit volk.
Even back in the wilderness when they were wandering.
Zelfs in de wildernis of in de woestijn gebeurde dit al.
And things got very tough for them.
En dan werd het heel erg moeilijk voor hen.
They ran out of food or they needed water.
Ze hadden geen eten of geen drinken.
They would say, I wish we were back in Egypt and back in our slavery.
En dan zeiden ze, oh, waren we maar in Egypte gebleven, in die slavernij.
They forgot what it was like to be in slavery and they just were constantly looking backward.
En ze keken steeds terug en waren vergeten hoe heftig het was om in slavernij te zijn.
God had rescued them out of their slavery.
God had ze juist bevrijd uit die slavernij.
But they constantly were forgetting about what God had done.
Maar ze vergaten constant wat God had gedaan.
Moses warns the people in Deuteronomy chapter 8.
In Deuteronomium hoofdstuk 8 waarschuwt Mozes het volk.
He tells them, beware that you do not forget the Lord your God.
Let op dat je niet de Heere uw God vergeet.
He says, you're going to move into the land one day.
En hij zegt, jullie zullen ooit het land ingaan.
You're going to have food and you're going to eat well.
Dan zul je voedsel hebben en voldoende te eten.
You'll build beautiful homes.
Je zult geweldige huizen bouwen.
Your flocks will multiply.
Jullie kudden zullen vermenigvuldigen.
Talking about a season of prosperity.
Dat is een seizoen van welvaart en overvloed.
Where everything that they need was provided by the Lord.
Waar alles wat ze nodig hebben, dat daarin voorzien werd door de Heer.
And he warns them when that time comes.
En hij waarschuwt hem als dat gebeurt.
Make sure you don't forget that this all comes from the Lord.
Dat je niet vergeet dat dit allemaal van de Heer komt.
Or you might begin to think that it's by your own power that you've gained those things.
Of dat je gaat denken dat het door je eigen kracht of door jezelf is dat je al die dingen hebt.
He tells the people, don't get too confident in your own abilities.
En hij zegt, wees niet te zelfverzekerd en stel geen vertrouwen op jezelf.
And I think there's a danger for all of us to forget where the Lord has brought us from.
En ik denk dat er een gevaar is bij ons allemaal om te vergeten waar God ons vandaan heeft gegrepen.
When Paul is talking about the Israelites in 1 Corinthians.
In 1 Korinthe, als Paulus over de Israëlieten spreekt.
He says these things were written for our instruction.
Dan zegt hij, dit is allemaal opgeschreven voor ons.
He says, therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall.
En dan zegt hij, laat hij die staat waakzaam zijn dat hij niet ooit gaat vallen.
When we forget what the Lord has done for us.
Als wij vergeten wat de Heer voor ons heeft gedaan.
We forget what the Lord has rescued us from.
Als wij vergeten waar de Heer ons uit gered heeft.
We can become too self-confident.
Dan kunnen we te veel zelfvertrouwen krijgen.
We can think that we're unable to be tempted.
Dat we denken dat wij niet meer verleid kunnen worden.
And Paul says, be careful.
En Paulus zegt, wees waakzaam.
If you think that you stand firm, be careful that you don't fall.
Wees waakzaam en pas op dat als je denkt te staan, dat je niet zult vallen.
The Lord wants us to walk in humility.
Want God wil dat wij in nederigheid wandelen.
To understand everything we have comes from Him.
Dat we begrijpen dat alles wat we hebben, dat het van Hem komt.
If it wasn't for His Son Jesus Christ.
Als het niet was voor Jezus Christus, zijn Zoon.
We would still be lost in our sin.
Waren we nog steeds verloren in onze zonde.
This is it's easy for me to remember where I came from.
Het is voor mij heel gemakkelijk om te onthouden waar ik vandaan kwam.
Because I spent many years in addictions.
Omdat ik vele jaren in verslaving heb geleefd.
I know what it's like to be sick.
Ik weet hoe het is om ziek te zijn.
To be homeless.
Om dakloos te zijn.
To have no hope.
Om geen hoop te hebben.
And I remember those days sometimes.
En soms herinner ik me die dagen.
And I'm so filled with gratitude for what the Lord has done.
En ik ben zo dankbaar voor wat de Heer heeft gedaan.
Because I know what I used to be like.
Want ik weet wie ik was.
And I see that the blessing of God on my life.
En ik zie nu de zegen van God op mijn leven.
But I have to be careful that I don't think that I'm above temptation.
Maar ik moet echt waakzaam zijn en oppassen dat ik niet denk dat ik boven de verleiding sta.
That I somehow think I've arrived as some spiritual person.
Dat ik denk dat ik een soort geestelijke status heb bereikt of een persoon ben geworden.
Or forget what the Lord has done in His works in my life.
Of dat ik vergeet wat de Heer nou allemaal heeft gedaan in mijn leven.
I don't know what your story is like.
En ik weet niet wat jouw verhaal is.
But all of us should be very grateful for the mercy God has shown us.
Maar ieder van ons zou ontzettend dankbaar moeten zijn voor de genade van God.
We were all lost in our sin, except Jesus rescued us.
We waren allemaal verloren in onze zonde, maar dankzij Jezus gered.
And I want to encourage all of us to rehearse these stories of what God has done.
En ik zou jullie willen aanmoedigen om daar eens over te herbeleven en misschien wel erover delen wat de Heer heeft gedaan.
When we think about the history we have with God.
Als we nadenken over de geschiedenis die we hebben met God.
The way He's provided for us.
Hoe Hij voorzien heeft voor ons.
The amazing things that He's done for us.
De geweldige dingen die Hij heeft gedaan.
We should be talking about these things all the time.
We zouden moeten spreken over die dingen, constant erover moeten spreken.
Remembering the goodness of our God.
Herinneren de goedheid van God.
Not just on Sunday mornings.
Niet alleen op zondagmorgen.
When we're with friends throughout the week.
Maar ook wanneer we met vrienden zijn, gedurende de week.
Working at our job.
Wanneer we aan het werk zijn.
Living a life of gratitude.
Om een leven van dankbaarheid te leven.
So that we don't forget what he has done for us.
Zodat we niet vergeten wat hij heeft gedaan voor ons.
The Israelites show us what can happen when we fail to remember God.
De Israëlieten laten ons zien wat er kan gebeuren als we dit vergeten.
If we could talk to that stone.
Ook opnieuw, als we naar die steen gaan, die steen van herdenkingssteen.
The third thing I think it would tell us about the Israelites.
Derde wat hij zou zeggen over de Israëlieten.
Is that they failed to separate themselves from the culture around them.
Dat ze faalden in het breken met de cultuur om hen heen.
When that new generation rose up.
Toen die nieuwe generatie opkwam.
That didn't know the Lord.
Die de Heere niet kende.
The Bible says they began to serve false gods.
Dan staat er dat ze afgoden gaan dienen.
They turned away from the Lord God and began to worship idols.
Ze gaan weg bij de Heere God en ze beginnen afgoden te aanbidden.
And God had specific reasons for why he had them destroy the enemy nations.
En God had een doel waarom zij de volken moesten verdrijven en moesten vernietigen.
When they went into the land of Canaan,
als ze het land Canaan binnen zouden gaan,
they were commanded to rid the land of idolatry.
Dan moesten ze afgoderij vernietigen in het hele land.
The Lord knew if they left some of these nations there.
En God wist als ze sommige van die naties daar zouden houden.
That his people would be tempted to do the same things.
Dat een volk verleid werd om hetzelfde te gaan leven.
And so God commanded them to completely rid the land of these nations.
En God gaf ze de opdracht om dit hele land schoon te vegen.
But they failed to completely do it.
Maar ze faalden daarin om dat volledig te doen.
And exactly what God said would happen, happened to them.
En er gebeurde precies wat God zei dat er dan zou gebeuren.
The ungodly culture around them impacted them.
De goddeloze cultuur om hen heen had impact in hun levens.
And they began to do the things that people around them did that God forbid.
En ze begonnen te doen wat die volken deden terwijl God ze dat verboden had.
God had put them there to be a light to the nations around Canaan.
God heeft ze daar geplaatst om een licht te zijn voor de naties.
And yet they failed to do that. They were influenced by the culture.
Maar ze faalden omdat ze beïnvloed werden door de cultuur om hen heen.
And I think this also serves as a warning to us.
En ook dat is een waarschuwing voor ons.
We live in a culture all around us that is filled with idols.
Wij hebben een cultuur om ons heen gevuld met afgoden.
The world all around us is filled with all kinds of ungodly things.
Er zijn allerlei goddeloze dingen om ons heen.
And idolatry is an issue of the heart.
En afgoderij heeft te maken met je hart.
We don't have to bow down to a wooden statue to have idols in our life.
We hoeven niet te buigen voor een houten standbeeld om afgoderij te bedrijven.
An idol is anything that we put in our heart above God.
Maar een afgod is alles wat we een hogere waarde geven, een hogere plek geven in ons hart dan de Heere God.
And just like the nations around Israel.
En net zoals de landen en de naties om Israël heen.
The world around us is constantly offering us counterfeit gods.
Is de wereld om ons heen constant bezig om valse goden aan ons aan te bieden.
And we would be wise to guard ourselves from compromise with this world.
Het zou wijs zijn als we geen compromis sluiten met die wereld om ons heen.
God called the Israelites idolatry. He called it spiritual adultery.
En God zei dat die afgoderij geestelijk overspel is.
And James warns us this in his letter, a similar thing.
En Jacobus die zegt in zijn brief.
He calls people, he says, you adulterers.
Hij zegt, jullie overspeligen.
Don't you know that friendship with this world is enmity against God?
Weet jullie niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is met God?
If you are a friend of the world, you're an enemy of God.
Als je een vriend bent van de wereld, dan ben je de vijand van God.
Now we understand that we live in this world.
We begrijpen natuurlijk dat we leven in deze wereld.
And God has left us here to be an influence to the world around us.
En God heeft ons hier gezet en gehouden om een invloed te hebben in de wereld om ons heen.
The church is supposed to be the salt and light of this world.
De kerk die hoort het licht te zijn en de zout te zijn van deze aarde.
And so we're not to pull ourselves completely out of the world system.
We hoeven ons niet volledig te onttrekken aan het hele systeem in de wereld.
But we're supposed to be influencing the world.
Maar we zouden de wereld moeten beïnvloeden.
But oftentimes in the church we can see we are being influenced by the world.
Maar wat we vaak zien is dat wij als kerk beïnvloed worden door de wereld.
Jesus told his disciples in John 15.
In Johannes 15 zegt Jezus tegen zijn discipelen.
I chose you out of the world.
Ik koos u uit de wereld.
I set you apart from this world.
Ik heb u apart gezet van deze wereld.
And oftentimes we need to really examine our lives to see how we're interacting with the world around us.
En het zou goed zijn om onszelf opnieuw te beproeven en vaker te beproeven hoe verhoud ik mij met deze wereld?
In 1 John 2 we're warned a similar thing.
In 1 Johannes 2 worden we ook gewaarschuwd.
Where he says don't love the world or anything in the world.
En daar staat heb de wereld niet lief nog wat in de wereld is.
If we really love the world then the Father's love is not in us.
Als we de wereld lief hebben op die manier dan is de liefde van de Vader niet in ons.
And so I think it's important we have a sobriety.
En het is dus goed dat we een bepaalde soberheid hebben.
To understand the danger of compromise with this world.
En inzicht dat we zien hoe gevaarlijk de wereld kan zijn.
All of us need to make decisions with the Lord on how what that looks like.
En ieder van ons moet persoonlijk met de Heere spreken en vragen hoe dat eruit moet zien in jouw leven.
The things that we're going to watch or listen to or the activities that we'll do.
Welke dingen we gaan kijken, welke dingen we gaan luisteren, welke activiteiten we ondernemen.
Not talking about a legalism, but to walk in holiness in this world.
Niet een soort wetticisme, maar wel dat we heilig leven in deze wereld.
The people in this world should see the church and see something different.
Want de wereld die zou naar de kerk moeten kijken en iets anders moeten zien.
And sometimes in the church our lives look a lot like the world around us.
Maar soms ziet onze levens, zien onze levens er hetzelfde uit.
And so I think it's important that we examine our lives this morning.
Dus laten we deze morgen onze levens beproeven.
To see are there areas where we have allowed the culture to influence us.
Zijn er gebieden in mijn leven waarin ik toe heb gestaan dat de wereld mij beïnvloedt.
Because the Israelites failed to do that to separate from the ungodly culture.
En de Israëlieten die faalden daarin.
The last thing I think the stone would tell us.
En het laatste wat ik denk wat die steen zou zeggen tot ons.
Is that the Israelites failed to learn to fight God's way.
Dat het volk vergat hoe ze het gevecht moeten vechten op Gods manier.
Judges chapter 3 tells us something very interesting.
Richter hoofdstuk 3, die vertelt ons iets interessants.
It says that these are that he it lists the nations that God left in the land.
En het geeft een lijst van de landen die overgebleven waren in het land Canaan.
It said he left some of those nations in order to test the nation.
Ja, en er staat er dat de Heere ze ook liet blijven om zijn volk op de proef te stellen.
Because there was a generation of Israelites who had never been in war.
Omdat er Israëlieten waren, een generatie was die niet wisten van al de oorlogen met Canaan.
And so they were left there to test Israel and to see if they were going to obey the Lord.
Dus ze waren nog steeds in het land en het was en God stond dat toe zodat het volk beproefd werd.
There were young people growing up in this time.
Er waren jonge mensen die opgroeiden in die tijd.
Who hadn't gone out to fight in these battles.
Die nog nooit in oorlog waren geweest met die volken.
They weren't trained for war in that way.
Ze waren ook niet getraind voor de oorlog.
But God wanted them to be prepared for obedience.
Maar God wilde hen voorbereiden op gehoorzaamheid.
To learn what it meant to fight with him.
Dat ze wisten wat het betekende om met de Heere te strijden.
Not to fight in their own strength.
Niet in eigen kracht.
Not to be a lot of military power in themselves.
Niet dat ze een soort militaire grootheid zouden vormen.
But what it meant for them to fight alongside God and see him win the battles.
Maar om samen met de Heere te vechten en te zien hoe hij hem de overwinning zou geven.
And we see here that it was important to God that his people learned how to fight.
En het was belangrijk voor God, dat zien we hier, dat zijn volk zou weten hoe ze moesten strijden.
And again, I think there's a parallel here for our lives.
En ik denk opnieuw dat hier een parallel is naar onze levens toe.
I think we all know that we are in a spiritual battle.
We weten allemaal dat we in een geestelijke strijd, een geestelijke oorlog zitten.
The Bible warns us that we're in a battle all the time.
De Bijbel laat duidelijk zien dat we constant in die oorlog zitten.
And we know that we have to do we can't win this battle in our own strength.
En we moeten beseffen, dit kunnen we niet winnen in onszelf, zeg maar, in onze eigen kracht.
We need the Lord's help in our lives in order to fight the spiritual battle we're in.
We hebben de hulp van de Heere nodig om staande te blijven.
Paul tells the Corinthian church in 2 Corinthians.
En Paulus zegt in 2 Korinthe.
That though we walk in the flesh, we don't war according to the flesh.
Ook al wandelen we in het vlees, we vechten niet in het vlees.
He says we have a different type of weapon.
We hebben een ander soort wapens.
A spiritual weapon to fight our battles.
Geestelijke wapens.
And he tells us in Ephesians chapter 6.
En in Efeze hoofdstuk 6 zegt hij.
We're to take on the armor of God.
Dat we de wapenrusting van God aan moeten doen.
So that we can stand against the enemy's strategies.
Zodat we tegen de aanvallen en de strategieën van de duivel kunnen.
He says we're not in a flesh and blood struggle.
We hebben die strijd niet met vlees en bloed, zegt hij.
But there are forces in the spiritual realm that we are at battle against.
Maar we zijn wel in strijd tegen de geestelijke macht in de lucht.
And so the Lord is teaching us, even in the New Testament.
Dus de Heere zelf die leert ons door het Nieuwe Testament heen.
That we need to be trained in spiritual warfare.
Dat we getraind moeten worden in geestelijke om een geestelijke oorlog te
voeren. What does it look like to fight in our prayer life?
Hoe ziet het eruit als we vechten in ons gebedsleven?
What does it look like to fight with the words of the scripture?
Hoe vechten we met het woord van God, de schrift?
What does it look like to fight in worship?
Hoe vechten we als het ware in aanbidding?
And to learn what it means to really fight against the powers of darkness.
De Heer wil ons leren hoe we echt moeten vechten tegen de machten van de duisternis.
Because the enemy is after souls.
Want de vijand die is gericht op zielen.
He wants to destroy our marriages.
Hij wil onze huwelijken vernietigen.
To tear apart our families.
Onze gezinnen uit elkaar scheuren.
To destroy the morals in our culture.
Om moraliteit en de morele wetten van God te verwijderen uit de maatschappij.
To affect our witness for Christ.
Om ons getuigenis te beïnvloeden negatief.
And we have a responsibility to learn what it means to fight spiritually.
En wij zijn verantwoordelijk om te leren om geestelijk daarin te strijden.
I minister to a lot of people coming out of different sins.
Ik heb een bediening waarin ik veel investeer in mensen uit allerlei zonden.
Because of my history with pornography, I teach a lot about how to get free from porn God's way.
Omdat ik verslaafd was aan pornografie, onderwijs ik de mensen hoe ze daar vrij in kunnen worden.
Something that I've seen over the years working with men in this situation.
En wat ik heb gezien werkende met mannen in zo'n situatie
is that most of us when we have an issue like that, we want God to take it away immediately.
En wat ik heb gezien is dat zodra we in zo'n situatie zitten, dat we bidden tot God en vragen of hij het gelijk wegneemt.
To take away every temptation.
Om elke verleiding weg te nemen.
Every problem that we face.
Elk probleem wat we wat tot ons komt.
To make it easy for us to just live for God.
Om het makkelijk te maken om voor God te leven.
But if God took away every temptation.
Maar als God alle verleidingen zou wegnemen.
And he answered every prayer the way that we wanted.
En als hij elk gebed zou beantwoorden zoals wij dat ook zouden willen.
And made our life really easy for us.
En ons leven zou heel gemakkelijk worden.
There's two things that would happen.
Dan zouden er twee dingen gebeuren.
We wouldn't grow in our dependency on God.
Wij zouden niet groeien in onze afhankelijkheid van God.
We wouldn't need him for anything anymore because our life would be easy.
We zouden hem niet meer zoveel nodig hebben omdat ons leven zo gemakkelijk is.
And we would forget what it means to really depend on him.
Ja, we zouden echt vergeten hoe het is om afhankelijk te leven.
But we also would never learn what it means to fight.
Maar we zouden ook niet leren om te vechten.
And so sometimes the Lord allows us to continue to be tempted in order to test us.
En soms staat God ons toe dat we in situaties komen waar we verleid kunnen worden om ons te beproeven.
To keep us humble and dependent on him.
En om ons nederig te houden en afhankelijk van hem te houden.
And that's how he teaches us what it means to fight.
En zo leert hij ons om te vechten.
So we can be mature believers.
Zodat we volwassen gelovigen kunnen worden.
So we can stand against the schemes of the devil.
Zodat we tegen de aanvallen van de boze op kunnen staan.
Instead of fighting the nations in Israel.
In plaats van die volken te bestrijden in het land Canaan.
Instead of removing them completely.
In plaats van hen te vernietigen.
The Bible tells us that they made treaties with many of these people.
Er staat dat zij verbonden sloten en handelsakkoorden en zo.
They made a deal with them about they let them share the land with them.
En de volken mochten dan in een deel van het land wonen.
And this proved to be a problem for them.
En dit zou later blijken een groot probleem te zijn.
And I would say to all of us in this room.
En ik zou tegen iedereen van jullie willen zeggen.
We can never make a treaty with the enemy in our lives.
Wij kunnen nooit een afspraak of een deal maken met de vijanden in ons leven.
The devil will always be there to knock on the door of our heart.
De duivel zal altijd aankloppen aan je hart.
To try to bring temptation into our life.
Om verleiding je leven binnen te brengen.
And I have found if you open the door just a little bit to the enemy.
En ik ben erachter gekomen dat als je de deur maar een klein beetje openzet.
He'll push the door wide open in our lives.
Dan duwt hij de deur wijd open.
We have to have a no tolerance policy for the work of the enemy.
Wij moeten geen enkele invloed van de duivel toestaan.
I shared some of my story last time I was here.
De laatste keer heb ik wat gedeeld. Toen ik hier was, heb ik wat gedeeld
so
over mijn leven.
I won't share the whole story.
Dus ik ga niet het hele verhaal delen.
But when I came to faith, I was in Teen Challenge as a 18-year-old.
Maar toen ik tot geloof kwam, was ik onderdeel van Teen Challenge.
And God gave me freedom over a lot of things in my life.
En God gaf mij vrijheid over heel veel dingen in mijn leven.
And I was doing really well spiritually for the time I was in the program.
En tijdens dat ik dan in dat programma was van Teen Challenge, ging het heel goed met mijn geestelijk.
But when I graduated, I decided to open the door just a little bit, I thought.
Maar toen ik klaar was met dat programma, leefde ik wel van God, maar ik zette de deur een klein beetje open.
I gave into a little bit of temptation.
Een klein beetje verleiding, daar gaf ik aan toe.
And I thought I could handle it.
En ik dacht, dit kan ik wel aan.
But I found pretty quickly that the door was growing.
Maar toen ontdekte ik dat de deur heel erg veel open ging in één keer.
And that compromise cost me 6 years of my life.
En dit kostte mij 6 jaar van mijn leven.
Where I lived in hypocrisy.
En in die 6 jaar leefde ik in hypocrisie.
6 years of my marriage where I was in hiding.
6 jaar huwelijk terwijl ik mezelf verstopte.
It cost me my ministry for a season.
Het zorgde ervoor dat mijn bediening voor een tijd kapot ging.
I almost lost my marriage.
Ik was bijna mijn vrouw kwijt.
And if I could go back to 18-year-old Dustin.
En als ik terug kon gaan naar de 18 jaar oude Dustin.
I would give him this same warning.
Zou ik deze waarschuwing aan hem geven.
You cannot make a treaty with the enemy in your life.
Je kunt geen deal sluiten met de vijand.
That sin will take us further than we ever want to go.
Die zonde, het toegeven aan die zonde, leidt ons op een verschrikkelijk pad.
And the Israelites learned that the hard way, just like I did.
En de Israëlieten leerden dit op een negatieve manier, net zoals ik dat ook heb ervaren.
We have to fight the enemy in our lives.
We moeten de vijanden in ons leven bestrijden.
Crucify our flesh.
Ons eigen vlees kruisigen.
And trust the Lord.
En op de Heere vertrouwen.
And I'm grateful that His grace is sufficient for that work.
En ik ben dankbaar dat zijn genade meer dan overvloedig is daarvoor.
I know that there's some of us that probably feel tired.
Ik kan me voorstellen dat die mensen moe zijn.
We're in this battle all the time.
Omdat we constant in die strijd staan.
And we feel like if the battle would stop, I could find some rest.
En we denken dat als die strijd stopt, dan zal ik rust hebben.
But I found that the Lord doesn't take us out of the battle to give us rest.
Maar ik heb geleerd dat God ons niet uit de strijd haalt om te rusten.
But He will give us rest while we're in the battle.
Maar Hij geeft ons rust terwijl we in de strijd staan.
There will be a day coming.
Maar er zal een dag komen.
When we cross over into eternity.
Als we de eeuwigheid binnengaan.
When this battle will finally end.
Dat dan de strijd eindelijk voorbij is.
And we'll live in peace for eternity with God.
En dan zullen we in eeuwigheid in vrede leven met God.
Our flesh will finally be dealt with completely.
Het vlees zal volledig, er zal volledig afgerekend worden met ons vlees.
There'll be no sin.
Er zal geen zonde meer zijn.
The enemy won't be there to tempt us.
Aanvaller zal er niet meer zijn.
But the Lord has left us here for a season.
Maar voor een seizoen zijn we nu hier op aarde.
He could have kicked Satan off the earth.
Hij had Satan kunnen vernietigen of van de aarde af kunnen trappen.
He could have permanently dealt with our sinful nature.
Hij had in één keer ons zondige vlees kunnen vernietigen.
But he's left us here in this testing ground.
Maar hij heeft ons hier gelaten in deze grond van beproeving.
To learn what it means to fight in him.
Om te leren wat het betekent om in hem te vechten.
And so I want to encourage you this morning.
Dus ik wil deze morgen wil ik je aanmoedigen.
Don't get weary in well doing.
Wees niet moe om goed te doen.
The battle is worth it.
De strijd is het waard.
We know we'll be victorious because Christ is victorious.
We weten dat we over de overwinning zullen behalen omdat Jezus de overwinnaar is.
And if you're tired today.
En als je moe bent.
If you're discouraged in your walk.
Als je ontmoedigd bent in jouw wandel.
Turn to the Lord this morning and find rest in Him.
Kijk dan naar de Heer en kom tot de Heer en vind rust in Hem.
The Israelites didn't do that.
En de Israëlieten deden dat niet.
Instead of turning to the Lord, they gave into the compromise around them.
In plaats van op de Heere gericht te zijn en tot Hem te komen, keken ze naar de strijd om hen heen.
And they didn't learn to fight the way that God wanted them to.
En ze leerden niet om te vechten zoals de Heere dat wilde.
You and I don't have a covenant stone watching us as a witness.
Wij hebben niet zo'n steen van getuigenis.
As, like the Israelites had sitting there in their nation.
Zoals de Israëlieten wel in hun land hadden.
But we do have people all around us that are witnessing our lives.
Maar we hebben wel mensen om ons heen die getuigen zijn van ons leven.
What will they say about our walk with Christ months from now?
Wat zullen zij zeggen over ons leven met Christus vele maanden hierna?
What will they say years from now?
Wat zouden ze zeggen over een paar jaar?
Israel made the wrong decisions with their life.
Israël nam de verkeerde keuze.
But we have opportunity to learn from them.
Maar wij hebben de keuze en de mogelijkheid om van hem te leren.
To avoid making the same mistakes.
Om ervoor te zorgen dat we niet dezelfde fouten maken.
The rest of the Old Testament.
In de rest van het Oude Testament.
You see the Israelites constantly up and down in their walk with God.
Zie je dat volk Israël in hun leven met God steeds van boven naar beneden gaan.
And eventually, because they never made a choice, they end up actually in exile out of the land.
En omdat ze nooit een volledige keuze maakten voor de Here, belanden ze in verbanning, in ballingschap.
I have not walked perfectly with the Lord.
En weet je, ik heb niet volmaakt geleefd met de Heer.
My way has been sometimes to the right and to the left.
Soms ging mijn leven een beetje naar rechts en soms een beetje naar links.
But I'm praying that the Lord will help me to walk through the way that He wants me to.
Maar ik bid dat de Heer me zal helpen om de weg te gaan die Hij voor me heeft uitgestippeld.
To obey Him even when it costs me something.
Om Hem te gehoorzamen zelfs als het me heel veel kost.
Even if I'm the only person obeying the Lord, to continue to obey.
Zelfs als ik de enige ben die de Heer volgt om gehoorzaam te zijn.
To make sure that I never forget the Lord's work in my life.
Dat ik nooit zal vergeten wat de Heer heeft gedaan in mijn leven.
To continually remind myself of how good He's been.
Om me constant te herinneren hoe goed God was voor mij.
To be careful that I don't compromise with the culture around me.
En dat ik waakzaam ben dat ik niet beïnvloed word door de cultuur om me heen.
And to learn what it means to fight spiritually with the Lord.
En dat ik leer om te vechten samen met de Heer.
So I don't know what you might need to be reminded of this morning.
En ik weet niet waar jij aan herinnerd moet worden deze morgen.
Where you're at in your relationship with God.
Of waar je bent in je relatie met God.
What your life internally is really like.
Of wat je interne leven, je hartsleven is.
But I want to remind all of us that these four things are very important.
Maar ik wil jullie in herinnering brengen hoe belangrijk deze punten zijn.
That we're called to obey the Lord fully.
Om de Heere volledig te gehoorzamen.
That we need to remember the Lord.
Dat we de Heere in herinnering zullen brengen.
We need to separate ourselves from the world system.
We ons afscheiden van het wereldse systeem.
And we need to practice spiritual warfare.
En dat we in praktijk moeten brengen om geestelijk oorlog te voeren.
And so I want to pray for us that God will help us to put these things into practice.
Dus ik wil bidden dat de Heer ons zal helpen om dit in praktijk te brengen.
And the first thing I want to do before I pray is I want to take a moment of silence.
En ik wil voordat ik ga bidden, wil ik eerst een moment van stilte nemen.
And I want to encourage us to take a moment and just remember how good God has been.
En ik wil een moment nemen waarin wij kunnen herinneren hoe goed God voor ons was.
To remember what it's like to come to faith in Him.
Hoe het was om tot geloof te komen in Hem.
To think of the miracles that He's done for us.
Om te zien op de wonderen die Hij in ons leven heeft gedaan.
The prayers that He's answered.
De gebeden die Hij heeft beantwoord.
The situations that He's fixed.
De situaties die Hij verholpen heeft.
And to take a moment to let the Lord bring gratitude into our lives.
En om een moment te nemen waarin dankbaarheid in ons hart kan komen.
And then I'll pray for us after that.
En dan zal ik daarna voor ons bidden.
Lord, you have been so incredibly good to us.
Heer, u bent zo ongelooflijk goed voor ons geweest.
And this morning we want to respond to what your word tells us.
We willen reageren op wat uw woord tot ons zegt.
To remember you.
Om u in herinnering te nemen.
To remember the amazing works that you have done.
Om te herinneren de geweldige werken die u heeft gedaan.
As we celebrated this morning during communion.
Toen we avondmaal vierden met elkaar deze morgen.
That you sent your son, Jesus Christ, to die for our sins.
Dat u Jezus Christus heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden.
To be resurrected into new life.
Om nieuwe kracht te krijgen tot nieuw leven.
So that we could receive eternal life.
En dat we daardoor het eeuwige leven hebben ontvangen.
We can. There's nothing more amazing than that you've done that for us.
Er is niets geweldigers dan dat.
And we want to say thank you for that.
En we willen u daarvoor bedanken.
Thank you that you called us to yourself.
Dank u wel dat u ons geroepen heeft tot uzelf.
You didn't leave us in our sin.
U heeft ons niet in onze zonde gelaten.
But you called us unto yourself into relationship.
Maar u heeft ons geroepen tot een relatie met u.
That you've set us free, Lord, from bondages that we had in our lives.
Dat u ons vrij heeft gezet van bindingen in ons leven.
That you've worked in our families.
Dat u in onze gezinnen heeft gewerkt.
You've worked in our marriages.
Dat u in onze huwelijken heeft gewerkt.
You've provided for us.
Dat u heeft voorzien voor ons.
You have done things that we don't even know that you did.
U heeft vele dingen gedaan waarin we nog geen eens inzicht hebben.
And for all of that, we want to say thank you this morning.
En voor dat allemaal willen we u bedanken deze morgen.
We remember your goodness.
We herinneren ons uw goedheid.
We remember your works.
We herinneren ons uw daden.
And as a response to that,
en als reactie daarop,
we want to live lives of obedience to you.
We willen levens leven van gehoorzaamheid.
Not half-hearted obedience.
Niet halfhartig of halfslachtig.
Not delayed obedience.
Niet uitgestelde gehoorzaamheid.
But that when you ask us to do something,
maar dat als u iets vraagt aan ons,
or you ask us to stop doing something,
of als u vraagt om ergens mee te stoppen,
that the answer will be yes right away.
Dat ons antwoord gelijk ja zal zijn.
No matter what it might cost us in our lives.
Wat het ons ook zal kosten.
Teach us to obey you fully.
Leer ons om u te gehoorzamen.
Help us to rest in your grace.
Om te rusten in uw genade.
To empower us to live out the gospel.
Bekrachtig ons om het evangelie uit te leven.
Lord, I pray that you would give us wisdom.
Heere, geef ons wijsheid.
As we're living in this world all around us.
Als we in deze wereld leven.
We see society going further away from the things of God.
We zien de maatschappij afdrijven van u.
We see pressure on the church rising.
Misschien dat er druk groeit op de kerk.
We see all kinds of philosophies and ideologies that are against God.
We zien allerlei filosofieën en allerlei aanvallen op ons geloof.
And yet you have placed us right here in this time.
En toch heeft u ons hier geplaatst.
You've placed this body of believers right here in the Netherlands, right in this city.
U heeft ons hier in deze plaats gezet.
And you did it for a reason.
En dat heeft u gedaan met een reden.
Because we have a responsibility to influence this world.
Omdat wij verantwoordelijkheid hebben om invloed uit te oefenen in de wereld.
And so I pray for that for this body.
En ik bid voor dit onderdeel van het lichaam.
That they would brightly shine the light of Christ everywhere they go.
Dat zij het licht van Jezus Christus reflecteren.
That they would share the good news of the gospel with people in their lives.
Dat ze het evangelie delen met mensen om ons heen.
And God, that we would not allow the culture's atmosphere to influence our lives.
En dat we niet zullen toestaan, dat zij niet zullen toestaan, dat de wereld hen zal beïnvloeden.
That we wouldn't allow those things into our homes.
Dat we die dingen niet in onze huizen toe zullen staan.
Into our hearts.
In onze harten.
God, help us not to live lives of compromise.
Help ons om niet compromissen te sluiten.
But to be fully devoted to you.
Maar om volledig toegewijd te zijn aan u.
And Lord, I pray for each one of us.
En ik bid voor ieder van ons.
That you would teach us what it looks like to fight spiritually.
Dat u ons leert om wat het betekent om te vechten.
To allow you to teach us what it means to fight.
Dat u ons leert en dat wij u toestaan om ons te leren hoe wij geestelijk moeten vechten.
That we would have spiritual eyes to see the enemy's work around us.
Dat we geestelijke ogen hebben om de aanvallen en de werken van de boze te zien.
To be able to take the shield of faith and to keep him from firing darts at us.
Dat wij het schild van geloof opheffen zodat we niet geraakt worden door de vurige pijlen.
To stand firm in these days.
Om krachtig te staan in deze dagen.
To never allow the enemy access into our heart.
Om de boze geen toegang te geven tot ons hart.
Not just for us personally, but for our families.
Niet voor ons persoonlijk, maar ook niet voor ons gezin.
For the community around us.
Ook niet voor de gemeenschap om ons heen.
For those who will look at our lives and see what it means to be a Christian.
En voor degenen die ons zien en onze levens zien en zien wat het betekent om een christen te zijn.
Help us to be an example of Christ to the world around us.
Help ons om een voorbeeld te zijn van Jezus Christus voor de wereld om ons heen.
I pray for anyone who feels discouraged today.
Ik bid voor iedereen die zich ontmoedigd voelt.
Who feels the pressure is too much.
Die voelt dat de druk te groot is.
Or who feels weary in doing well.
Of die bezorgd zijn en moe zijn om goed te doen.
That you would give them Sabbath rest in their spirits today.
Dat ze in hun geest, in hun binnenste, een Sabbatsrust zullen ontvangen.
To be able to experience just the burden being lifted off their shoulders.
Dat ze ervaren dat de druk en de last van hun schouders opgetild wordt.
And fresh passion and energy to serve you.
En dat er nieuwe energie komt, een nieuwe passie komt om u te dienen.
I pray that you would bless this community here.
Zegen deze gemeenschap hier.
Let this church be a lighthouse to the community.
Laat deze gemeente een soort vuurtoren zijn voor deze omgeving.
Where people can find Jesus Christ.
Waar mensen Jezus Christus kunnen vinden.
And be rescued out of darkness and brought into marvelous light.
En gered worden vanuit de duisternis in het geweldige licht.
I pray that you would do what you want to do in our lives.
Ik bid dat u zult doen wat u wilt doen in onze levens.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen. Amen.